Goedemorgen. Goed om hier weer te zijn, zo weer een tijdje terug. Voor degenen die me niet kennen, ik ben Albert Hessels. Jullie en ik hebben hier 20 jaar geleden gewoond. En we hebben nog steeds hele dierbare herinneringen en vriendschappen. En dat is goed om hier weer te zijn. We waren een half jaar geleden hier weer en dat voelde zo weer als thuis. Als gewoon ja, een van jullie. En het is tof om hier op de eerste zondag van het nieuwe jaar te zijn. Ja, bedankt. Mijn stem is een beetje wankel, dus ik ben net al even naar achter gegaan van even alles eruit gooien wat eruit moest. Maar als ik halverwege vastloop, dan vergeef me. We zijn afgelopen vlak voor de kerst een maand weer in Myanmar geweest. Judy en ik hebben besloten ons leven wat om te gooien en een deel van ons tijd, of eigenlijk een steeds groter deel van ons tijd, zijn we in Azië, zijn we in Myanmar. In de armste bevolking van Azië. En er zijn ook christenen. En we zien dat God daar groot werk aan het doen is. En tegelijkertijd dat er heel veel nood is. En Myanmar is een land wat ook in het nieuws is geweest de laatste tijd weer. Vanwege de Rohingya's. Grote crisis ook in het land en veel ellende. Maar we mogen ook zien dat God er ook aan het werk is. En dat God ook van die mensen houdt. Net zo goed als dat hij van ons houdt. En we willen daar een stukje van Gods liefde laten zien. Ik wil vandaag met jullie een gedeelte lezen uit Lucas 14. En het is een vrij lang gedeelte. Dus ik zou zeggen, als je een Bijbel bij je hebt, lees mee. Als ik vastloop, dan kan iemand het overnemen. Maar ik lees Lucas 14, vers 1 tot 24. Een vrij lang gedeelte, maar het is één verhaal. Het is één gebeurtenis waar Jezus aan tafel komt bij de fariseeën. En als Jezus aan tafel komt, dan gebeuren er dingen. Als we Jezus uitnodigen, dan kun je ervan uitgaan dat er iets gebeurt. En ik ga het lezen. Lucas 14. Groot gedeelte van het hoofdstuk. Lucas 14. Toen hij op Sabbat naar het huis van een vooraanstaande fariseeën ging, waar hij voor een maaltijd was uitgenodigd, hielden ze hem in het oog. Begint al goed. Eerste vers. Jezus komt binnen en ze houden hem in het oog van wat gaat er gebeuren. En we letten precies op waar we ergens Jezus ook kunnen vangen. Ze hielden hem in het oog. En er was er iemand met waterzucht. En Jezus vroeg aan de wetgeleerden en de fariseeën, is het toegestaan hem op de Sabbat te genezen of niet? Maar ze zwegen. Hij pakte de man bij de hand, genas hem en stuurde hem weg. En tegen de fariseeërs en de wetgeleerden zei hij, als uw zoon of uw os in een put valt, dan haalt u hem toch ook meteen uit, ook al is het Sabbat. En daarop hadden ze geen antwoord. Hij vertelde de genodigden een gelijkenis, want hij had gezien hoe ze de ereplaatsen voor zichzelf gekozen. En hij zei tegen hen, wanneer u door iemand wordt uitgenodigd voor een bruiloft, kies dan niet de ereplaats. Want misschien is er wel iemand uitgenodigd die voornamer is dan u. En dan moet uw gast hier tegen u zeggen, sta uw plaats aan hem af. En dan zult u beschaamd de minste plaats moeten innemen. Als u wordt uitgenodigd, kies dan de minste plaats, zodat uw gast hier tegen u zal zeggen, kom toch dichterbij. Dan wordt u eer betoond ten overstaan van iedereen die samen met u aan tafel aanligt. Want wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. En hij zei ook tegen degene die hem uitgenodigd had, wanneer u een maaltijd aanbiedt of een feestmaal geeft, vraag dan niet uw vrienden, uw broers, uw verwanten of uw rijke buren in de verwachting dat zij u op hun beurt zullen uitnodigen om iets terug te doen. Wanneer u mensen ontvangt, nodig dan armen, kreupelen, verlamden en blinden uit. Dan zult u gelukkig zijn. Zij kunnen voor u er wel niets terug doen, maar u zult ervoor worden beloond bij de opstanding van de rechtvaardigen. Toen een van de anderen die aan tafel aanlagen dit hoorde, zei hij tegen hem, gelukkig al wie zal deelnemen aan de maaltijd in het koninkrijk van God. En Jezus vervolgde, iemand wilde een groot feestmaal geven en nodigde tal van gasten uit. Toen het tijd was voor het feestmaal, stuurde hij zijn dienaar naar de genodigden om tegen hen te zeggen, kom, want alles is klaar. Maar één voor één begonnen ze zich te verontschuldigen. De eerste zei, ik heb net een akker gekocht die ik beslist moet gaan bekijken. Tot mijn spijt kan ik de uitnodiging niet aannemen. En een ander zei, ik heb 5 span ossen gekocht en ik ga ze keuren. Tot mijn spijt kan ik de uitnodiging niet aannemen. En weer een ander zei, ik ben pas getrouwd en daarom kan ik niet komen. En toen de dienaar teruggekomen was, bracht hij zijn heer verslag uit. En de heer des huizes ontstak in woede en zei tegen zijn dienaar: ga vlug de stad in en breng uit de straat en de stegen de armen en kreupelen en de blinden en de verlamden hierheen. En toen de dienaar hem kwam melden: heer, wat u hebt opgedragen is gebeurd en nog is er plaats, zei de heer tegen hem: ga naar de wegen en de akkers buiten de stad en nodig iedereen uit met klem, dat mijn huis moet vol zijn. Ik zeg jullie, niemand van degenen die eerst uitgenodigd waren, zal van mijn feestmaal proeven. Wel, laten we misschien een moment van gebed nemen en bidden dat de Heer het zal uitleggen en dat Hij door zijn Heilige Geest in ons hart zal werken. Ja, Heer, dank u wel dat we uw woorden mogen horen. En Heer, we zijn benieuwd wat u tot ons zou zeggen als u vandaag hier zou zijn. Heer, maar dank u wel dat we dit verhaal hebben, dat we daardoor al zoveel mogen leren en zoveel mogen leren begrijpen van uw hart. Heer, wilt u uw hart aan ons geven? Heer, dat wij uw hart zullen ontvangen, dat wij uw hart zullen kennen in ons leven. Heer, en op die manier zullen leven. In Jezus' naam. Amen. Wat ik al zei, als Jezus aan tafel komt, dan gebeuren er dingen. En we hebben dit gedeelte gelezen. En we weten niet hoe de omstandigheden precies waren. Jezus was buiten Jeruzalem, weer op weg naar Jeruzalem. En de fariseeën zijn er. En ergens in een dorp is een synagoge. En Jezus is daar op de Sabbat geweest. En nadat ze in de synagoge zijn geweest, nodigt een van de fariseeën hem uit. De fariseeën, de schriftgeleerden, de wetgeleerden, de mensen die vooraanstaand waren in het volk, die precies wisten hoe de wet luidde, die precies wisten op welke wijze zij moesten leven, dat ook deden, daar ook trots op waren, want iedereen mocht zien dat zij wel heel erg goed op God leken en dat zij heel goed deden wat God hen gezegd had in de wetten. En de fariseeën die waren daar aanwezig in het volk op een wijze dat iedereen wist wie ze waren. Jezus komt passeren in de synagoge, hij komt haar langs en wordt uitgenodigd. Waarschijnlijk hebben ze wel van hem gehoord. Waarschijnlijk hebben ze hem gehoord in de synagoge. Ik kan me niet voorstellen dat Jezus zijn mond gehouden heeft in de synagoge. En ze nodigen hem uit, want ze willen wel eens meer weten wie hij is. En eens echt aan de kaak stellen van wat hij nu eigenlijk verkondigt. Wie is die hier nou eigenlijk? Wie is die Jezus nou eigenlijk? En op welke wijze wil Jezus dat wij met elkaar omgaan? Ze nodigen hem uit aan tafel. Dat is de beste plaats om te praten. Nadat je in de kerk bent geweest, nodig elkaar uit thuis om door te praten en met elkaar eens gewoon echt van hart tot hart te praten. Een goed gebruik. Ja, dus je zou zeggen van na de dienst gaan bij elkaar allemaal eten. Dat deed Jezus ook. Maar de fariseeën die zijn op dat moment eigenlijk al op scherp op het moment dat Jezus binnenkomt. Het allereerste vers staat er al: ze hielden hem in het oog. Ze hielden hem in het oog. Want Jezus die was anders dan zij. Zij waren toch degene die God echt diende. Zij waren toch degene die precies wist hoe het moest. En Jezus, ja, die neemt er soms een loopje mee. En dat gebeurt al meteen bij binnenkomst. Op het moment dat ze binnenkomen, staat daar, wat hier is wat de Bijbel zegt, een waterzuchtige. Iemand die een ziekte heeft. En waarschijnlijk een bepaald oedeem, een bepaalde opgezwollen armen en benen, zijn lijf houdt water vast. En het was een ziekte die waarschijnlijk ook zeer ernstig was. Misschien wel binnenkort tot de dood zou leiden. En Jezus vraagt: wat moet ik doen? Is het toegestaan om op de Sabbat, de dag van God, goed te doen of niet? Dan moet je weten dat in die tijd mensen die ziek waren, en zeker zo'n ziekte, vaak gekoppeld was aan zonde, aan een verkeerd leven. En zeker is deze ziekte werd gekoppeld vaak aan seksuele zonde, overspel, bepaalde seksuele uitspattingen, relaties die niet deugden. Misschien wel relatie met dezelfde geslacht, wat in die tijd helemaal taboe was. En de fariseeën staan eigenlijk al op scherp van: wow, deze persoon, wat gaat Jezus met hem doen? En Jezus vraagt: wat moet ik doen? Het is Sabbat. En de fariseeën weten dat op Sabbat, dan mag je eigenlijk niks doen. God heeft toch gezegd dat we een rustdag moeten hebben. Op Sabbat ga je toch niet werken. En iemand genezen, een dokter, ja, dat doe je toch niet op Sabbat. Dat kan toch op een andere dag ook wel. En Jezus zegt, vraagt gaan ze: wat wil je dat ik doe? Moet ik goed doen op de Sabbat? Of moet ik niks doen? En eigenlijk zijn de fariseeën al meteen met de mond op slot. Want als ze zeggen van ja, je moet goed doen, dan zegt Jezus van nou, dan kan ik hem toch genezen. Maar als ze zeggen je moet niet goed doen op Sabbat, dan zal de Heer toch zeggen van ja, maar God werkt toch ook, doet toch ook goed op elke dag van de week. God rustte wel, maar God deed goed op elke dag van de week. De fariseeën reageren niet. De fariseeën die weten eigenlijk niet wat ze ermee moeten. Eigenlijk willen ze de Heer vangen op een daad die waar zij kunnen zeggen van hé, maar dit klopt niet met Gods woord. Maar door het aan ze te vragen, zegt de Heer Jezus, legt dit heel duidelijk in hun hand. Van moet ik goed doen of niet? Als ze niks zeggen, neemt Jezus meteen het initiatief. En dan staat hij heel concreet. Hij pakt de man bij de hand, genas hem en stuurde hem weg. Hij stelt niet eens een vraag aan hem. Hij stelt niet eens een vraag van wat is er gebeurd in jouw leven? Hij stelde niet de vraag van ben jij wel heilig en oprecht met God? God geneest. God wil bij ons komen in onze situatie en ons genezen op de wijze die bovennatuurlijk is. God stelt soms de vraag niet die wij als mensen wel stellen. Wij zijn bezig als mensen, zoals de fariseeën, met de regels van de wet. Soms zijn wij bezig, ook hier in onze kerken, in Nederland en in de wereld, met allerlei regels, met allerlei wetten, met allerlei voorschriften. Kennen we dat zelf misschien ook? Ken ik dat misschien ook? Dat ik eigenlijk wel een oordeel heb over een persoon die wat anders is dan ik. Over een persoon die misschien het allemaal niet zo nauw neemt als ik. En misschien dat ik ook wel zo vooraanstaand ben als de fariseeën en denk van hé, maar als die ander zo heilig was als ik, dan zou die dat toch niet doen? Ken je dat gevoel van hé, maar dat klopt niet bij die ander? Dat wat die ander doet, dat is eigenlijk niet wat God wil. Dat wat die ander in zijn hoofd haalt, dat klopt eigenlijk niet met wat de Bijbel zegt. En dat je daardoor een ander afkeurt. Dat je daardoor een ander misschien wel naar beneden duwt en jezelf naar boven. Dat die fariseeën daar ook eigenlijk bezig waren niet met het goede voor die ander, maar met het goede voor zichzelf en zichzelf verhieven boven die ander. Dat de fariseeën misschien wel helemaal niet bezig waren met wat zou God doen, maar wat zijn de wetten die wij elkaar opleggen? Wat zijn de wetten die wij elkaar opleggen? Wat zijn de gedachten die wij misschien hebben bij een ander, van die misschien een net iets andere interpretatie heeft van Gods woord dan wat je zelf hebt? Of misschien die net een loopje neemt met datgene wat we als regeltjes hebben ingesteld in de gemeente. De statuut, het huishoudelijk reglement en alles wat we met elkaar als mensen hebben ingesteld als regels in de kerk. Waar gaat het uiteindelijk om? Gaat het over de regels die we hebben ingesteld? Of gaat het over dat de liefde van Christus? In heel veel situaties merken we dat als het gaat over relaties, dat het gaat over transactionele relaties. Hoe zitten we in elkaar? Doe jij datgene wat ik verwacht en heb ik een voordeel bij datgene wat jij doet? Heel veel zijn we bezig met elkaar te beoordelen, in plaats van met elkaar lief te hebben. En Jezus leert ons hier om gewoon lief te hebben zonder vragen. Om goed te doen zonder vragen. Jezus geneest. Ook al zou je misschien best wel heel veel vragen kunnen stellen aan deze man. Ook al zijn er misschien best wel heel veel vragen die je zou kunnen stellen over het leven van deze man. Over de achtergrond en hoe hij het allemaal gedaan heeft en wat er allemaal gebeurd is in zijn leven. En Jezus vraagt op dit moment even helemaal niks. Jezus laat puur zijn liefde zien. En hij geneest hem en zegt van ga naar huis. Het is goed. Ik heb geen oordeel over jou. Ik heb geen oordeel over jou, behalve dat ik gewoon mijn liefde aan jou wil geven, heb ik eigenlijk niks te zeggen. Dat wil niet zeggen dat we elkaar niet mogen oproepen om goed te doen. Natuurlijk, en daar komen we straks op terug, mogen we elkaar ook oproepen om Gods woord te ontvangen, Gods woord te volgen. Maar uiteindelijk, als het erop aankomt, is de liefde, is de relatie belangrijker dan de regel. En hier in het huis van de fariseeën stelt God, stelt Jezus de relatie en de liefde en het goed doen boven de regels van de fariseeën. En ik denk dat dat misschien een eerste punt is voor onszelf in 2020. Liefde mag nooit ondergeschikt zijn aan regels. Regels mogen nooit boven onze liefde staan. Uiteindelijk is God een God van liefde Wat er ook aan de hand is. Zeg van, ik wil een relatie met jou hebben. Ik wil mijn liefde aan jou laten zien. En uit liefde bid ik en hoop ik dat jij ook daar de relatie aan van jouw kant laat zien. En dat je je ook gedraagt en dat je ook daarin uit liefde mijn regels gaat volgen. Maar regels staan nooit boven liefde. De eerste les uit dit gedeelte. En gaat erdoor. Niemand van de fariseeën zegt van wauw, Heer Jezus, wat fantastisch wat u gedaan heeft. Niemand van de fariseeën ziet dat Jezus de Zoon van God is en heerser is over al het leven. Ze zijn allemaal bezig met zichzelf. Ze gaan aan tafel liggen en ze gaan daar, sterker nog, de beste plaats voor zichzelf uitzoeken. En dan moet je weten, in de cultuur van het Midden-Oosten van die tijd, was het dat de gastheer eigenlijk de meest voorname was van de maaltijd. Hij was degene die uitnodigde. Maar dat daar een rangorde was. Dat er verschillen waren. Dat daar de mensen die vooraanstaand waren in de synagoge, degene die uitleg hadden, die leraren waren, zaten dichtst bij de gastheer. Want, zo werd er gezegd, dan kun je met elkaar discussiëren, kun je met elkaar leren. En er zit een hele groep mensen omheen die dan luisteren en meedoen. Maar eigenlijk respect tonen voor degene die daar vooraan staan en degene die lessen geven. In die tijd zien we dat er ongeschreven regels zijn van wie waar mag liggen. Aanliggen aan die tafel, wie waar mag zitten. En ik denk dat dat misschien in deze tijd nog wel is. Als wij ergens naar een feest gaan en er zijn daar hooggeplaatsten, misschien van de regering of misschien van een bedrijf of op welke wijze ook, geven die de beste plaats. Maar hier zie je dat mensen ook zoeken naar, maar wie ben ik nu eigenlijk? En mag ik niet die beste plaats hebben? Zou ik niet daarin juist ook een plaats mogen zoeken die goed voor mij is? En weer zie je dat de fariseeën bezig zijn met wat's in het voor mij. Op welke plaats kom ik nu eigenlijk? Op welke positie mag ik zitten? En eigenlijk continu bezig zijn van, hé, ik moet me beter gedragen en ik moet me beter voordoen, zodat ik misschien wel een betere positie ga krijgen. Hoe herkenbaar? Ook in deze tijd zijn zoveel mensen bezig met eigenlijk net dat stapje beter willen zijn dan de omgeving. En misschien net dat stukje meer aanzien krijgen dan je buurman. Misschien daardoor in je werk bepaalde positie krijgen. Daardoor een salarisverhoging krijgen. Daardoor het gemakkelijker hebben in je leven. En continu ben je bezig om het gemakkelijker en fijner te krijgen in je leven. Misschien wel ten koste van anderen. Weer die relatie die gebaseerd is op wat's in het voor mij in plaats van wat's in het voor jou. Jezus legt er heel haar fijn de vinger op. Hij zegt van, hé, maar op het moment dat je ergens aankomt, ga niet zoeken naar wat's in het voor mij, ga niet zoeken naar mijn beste plaats, maar ga zoeken naar wat's in het voor jou. Op welke plaats mag ik jou zetten? Op welke plaats is het voor jou goed? Jezus die komt op deze bruiloft, of op deze, sorry, de bruiloft komt straks, op deze maaltijd, als Zoon van God. En mensen hebben het niet in de gaten. Mensen weten niet dat hij daarin een positie mag hebben die boven alle andere posities is. Hoeveel zijn wij misschien wel bezig, ook in de gemeente, en in onze eigen gedachten, met van, hé, hoe kan ik me gedragen? Op welke wijze ben ik bezig om het te versterken? Mag ik me daarin laten zien? In plaats van dat we soms bezig zijn van, Heer Jezus, wat is uw plaats nu eigenlijk? Heer Jezus, waar zit u? En waar mag ik de anderen dicht bij u laten zitten? En Heer Jezus zegt hier van, als je jezelf verhoogt, in vers 11, want wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden. En wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden. Jezus wil graag dat wij onze positie aan een ander geven. Dat wij de ander hoger achten dan mezelf. En de fariseeën die zijn nu continu bezig zichzelf te verheffen ten opzichte van anderen. Als we dit zo zien, dan is daar een duidelijke les in de hele Bijbel. In Galaten 6, daar staat dat wij het goede mogen doen. Galaten 6 vers 10. Er staat dat wij het goede mogen doen in alle omstandigheden. En het goede doen is zijn zijn positie boven onze positie stellen. Even kijken, ik zal het even opzoeken. Hoofdstuk 6, vers 10. Laten we dus in de tijd die ons nog rest voor iedereen het goede doen. Laten we voor iedereen het goede doen. Niet voor jezelf, maar ook voor de ander. En vooral voor onze geloofsgenoten staat hier. In het tweede gedeelte waar het gaat, waar Jezus spreekt tot de Farizeeën, is het eigenlijk zijn eigen volk. De Farizeeën zijn de Joden, zijn zijn eigen volk, de mensen waar hij vandaan komt. En hij zegt van, in je eigen volk mag je elkaar echt wel ondersteunen. Mag je aan tafel liggen, mag je samen één zijn. Maar niet ten koste van de ander. Zorg dat je die ander zoekt. In hoeverre zijn wij bezig met het zoeken van de ander? Als we dit gedeelte, dit stukje lezen, dan zien we dat Jezus aan tafel ligt bij de mensen. Dat Jezus daar onderdeel is van een gemeenschap. En Jezus zegt ergens van, ik wil graag dat je elkaar daarin versterkt. Wij zijn hier een gemeenschap. Wij zijn een gemeente van Jezus Christus. Wij zijn samen zijn volk. Wij zijn samen zijn kinderen. In hoeverre zijn wij bezig elkaar te versterken en elkaar hoog te houden? In hoeverre zijn wij bezig elkaar misschien meer de les te lezen dan elkaar de liefde te laten zien? En ik hoop en ik bid dat we als gemeente echt deze les leren van de Heer Jezus, van dat we de ander uitnemen erachter dan onszelf. Ook degene die misschien wat aan de rand van de gemeente zitten. Of degene die misschien wel niet meer zo vaak komen. Zoeken we ze op. Zijn dat mensen waar wij zeggen van, hé, maar we willen ze juist weer bij ons trekken. Want we houden van ze. Jezus Christus houdt van zijn gemeente. Jezus Christus houdt van jullie. En ik wil graag dat we samen één zijn. Dat we samen zijn plaats innemen. Met hem als het hoofd. Stel je voor dat ik op een gegeven moment, ik ben al 32 jaar gelukkig getrouwd met Judy. En dat daar hoop ik nog heel lang bij haar te blijven. Dat zij bij mij is, dat we heel lang samen nog hebben. Maar stel je voor dat mij wat overkomt. Stel je voor dat ik een ziekte krijg en ik weet van ik heb niet lang meer te leven. En ik vraag jullie, als ik er niet meer ben, zorg voor jullie. En zorg voor mijn kinderen. En op een gegeven moment ben ik er niet meer. En er is niemand die naar jullie omkijkt. Stel je voor dat er niemand is die naar mijn kinderen omkijkt. Hoe zou dat voelen? Stel dat ik niet overleden ben, maar ik ben een tijdje gewoon weg. En ik kom terug en ik heb jullie gevraagd van, hey, hebben jullie voor jullie gezorgd? Hebben jullie voor mijn kinderen gezorgd? En tante, het is eigenlijk weinig. Hoe zou dat de relatie beïnvloeden? En zo is het met Christus ook. Jezus stelt hier ergens de vraag van zorg voor elkaar. Hou van elkaar. Draag elkaar naar boven. Heb elkaar lief. En stel dat Jezus straks terugkomt. Hij zegt van, hé, hoe heb je voor elkaar gezorgd? Op welke wijze ben je gemeente geweest? Op welke wijze heb je misschien wel gezorgd ook voor degenen die je misschien wat minder liggen? Op welke wijze heb je gezorgd voor de mensen die aan de rand van de gemeente staan en niet meer zo vaak komen? Heb je je uitgestrekt naar die ander? Want het is mijn kind. Het is mijn kind. Ik hou van ze. En stel dat Jezus aan ons als gemeente vraagt van, wat heb je gedaan om je geloofsgenoten te betrekken en samen één te zijn? Ben ik alleen maar voor mijn eigen plezier gegaan? Ben ik alleen maar voor mijn eigen positie gegaan? Of heb ik die ander erbij getrokken? Jezus leert ons hier een belangrijke les als gemeente. Zorg dat je de ander uitnemen erachter als jezelf. Zorg dat je daar bezig bent met het belang van de ander. In het bijzonder je geloofsgenoten, hebben we gelezen. En dan het derde gedeelte. Jezus gaat verder. Jezus zegt in het eerste gedeelte van doe goed. Doe goed. Naar elkaar. Want God de Vader doet goed. Hier in dit gedeelte zegt Jezus van doe goed voor de mensen die in je eigen gezin zijn. In je eigen huis zijn. In je eigen gemeente zijn. En dan gaat Jezus verder naar het derde gedeelte van deze bijeenkomst. Waar hij zegt van, ja, maar er zijn ook nog anderen. En hij heeft het gelijkenis van een bruiloft. En er komt ergens een maaltijd en zegt, je bent uitgenodigd. Je mag komen. En de een naar de ander heeft een flauwe smoes. De eerste zegt van, ja, Ik zou wel willen komen, maar ik heb net een stuk land gekocht. Moet ik gaan bekijken. Ik moet gaan kijken hoe dat stuk land is. Beetje in deze tijd van dat je zegt van ja, maar ik heb een huis gekocht en ik wil dat huis gaan bekijken. Ja, dat is een beetje flauw natuurlijk. Je gaat eerst je huis bekijken en daarna ga je het kopen. Je gaat niet een huis kopen wat je niet bekeken hebt. En de tweede zegt van ik heb een span ossen gekocht. Wat? 5 span ossen gekocht, een rijk iemand. En ik heb geen tijd, want ik moet ze gaan keuren. Beetje in deze tijd zegt van ja, ik heb een auto gekocht, maar ik wil nu even een testrit gaan maken. Ja, nee. Je gaat eerst je auto bekijken, je gaat de testrit maken en daarna koop je hem. Flauwe smoesjes. En ook in deze tijd, als wij mensen uitnodigen, hebben mensen soms flauwe drogredenen waarom ze Jezus niet nodig hebben. Jezus nodigt uit. Zegt van kom, ik wil je graag ontmoeten. Ik wil je graag bij me hebben. Ik wil graag je uitnodigen voor het feest. En hij zegt van nodig mensen uit. Nodig je familie uit. Nodig je vrienden uit. Nodig je collega's uit. Zorg dat ze weten dat ze welkom zijn op het feest. Nodig ze uit voor de gemeente. Nodig ze uit voor een maaltijd bij elkaar. En nodig ze uit om samen God te leren kennen. En ook in deze tijd mogen wij onze vrienden, familie, alle kennissen die we hebben, mogen we uitnodigen. En als ze komen, zijn ze heel hartelijk welkom. Maar ook in deze tijd zijn er veel mensen die wij kennen. Zeg van, ah, Jezus hoeft niet. Jezus is niet voor mij. En weet je, soms is dat het ergste wat je kan gebeuren. Op het moment dat je iemand uitnodigt en zegt van, ik ben niet zo geïnteresseerd. Ken je dat gevoel? We hebben ook pleegkinderen in huis gehad. Een paar jaar geleden hadden we een meisje in huis. En 8 jaar, 9 jaar oud was ze toen. En ze lag bij iedereen, ze was een hartstikke populair, ze was een leuk meidje. Maar aan 1 kind in haar klas had ze een gruwelijke hekel. Dat vind ik stom. En we konden niet de vinger opleggen waarom. Maar zei, ik vind het gewoon stom. Ik mag er niet. En juist dat meisje nodigde haar uit voor de verjaardag. En het ergste wat je kan gebeuren, is als je iemand uitnodigt voor je verjaardag en die ander zegt, ik ga niet komen, want ik vind je stom. En precies dat gebeurde. Het meisje zei, ik wil er niet naartoe, want ik vind het stom. Dat wat veel mensen doen ten opzichte van Jezus Christus. Jezus nodigt je uit. Jezus nodigt iedereen uit. En zoveel mensen zeggen van, ik ben niet zo geïnteresseerd. Ik hoef niet te komen. En als je dan dit gedeelte kijkt, dan staat er ergens van, op het moment dat Jezus dan de boodschap krijgt van, hoeft niet, gaat hij niet dwingen. Gaat hij niet proberen mensen over te halen. Gaat hij niet proberen daar nog een keertje, nog een keer en nog een keer, kom op het feest, kom alsjeblieft bij me. Jezus zegt van, prima. Als jij niet wil komen, ik nodig andere mensen uit. Ik ga door. Ik ga verder. En wij mogen doorgaan met het uitnodigen van mensen. Zegt van, ga naar de straten, ga naar de stegen, ga naar de pleinen, ga naar de velden, ga mensen uitnodigen. Nodig mensen uit die honger hebben. Nodig mensen uit die dorst hebben. Nodig mensen uit die willen komen. En zo mogen ook wij in deze tijd mensen uitnodigen die willen komen. En we zijn net een nieuwe jaar ingegaan, 2020. En wie zijn er in ons lijstje die wij mogen uitnodigen? Wie staat er op jouw lijstje die jij in 2020 gaat uitnodigen, gaat vertellen van, Jezus houdt zoveel van je, hij wil zo graag met jou verder. Want hij heeft een feest en wij mogen deel zijn van dat feest en we mogen een eeuwig feest hebben bij hem als we straks bij hem in de hemel zijn. En dat jij mensen uitnodigt. Misschien je familie wel. Broer, zus, kinderen. Misschien collega's. Misschien vrienden. Misschien je buren. En als zij niet willen komen, ben je dan afgehaakt en zeggen van, ze willen allemaal niet. Of ga je dan verder? En Jezus zegt hier ergens, ga verder naar al die mensen die wel bereid zijn om te luisteren naar jouw verhaal. Ga naar de mensen bij de voedselbank. Ga naar de mensen van het asielzoekerscentrum. Ga naar het woonwagenkamp. Ga naar de mensen die misschien in jouw ogen wat minder zijn. De verslaafden. De mensen die in een psychiatrische inrichting zitten. De mensen die misschien wel een vreselijk leven hebben geleid. Maar honger hebben naar relatie. Naar ergens iemand die ze vertelt van toch is er iemand die van jou houdt. Naar de mensen die misschien wel afgehaakt zijn in de maatschappij. omdat ze het gevoel hebben dat er niemand meer van ze houdt. Zijn dat de mensen naar wie wij toe gaan in 2020? Omdat wij weten dat Jezus ook hen uitnodigt voor de maaltijd? Jezus zegt van ga, nodig uit. En soms blijven wij haken bij de eerste 5 mensen die op ons lijstje staan. En als zij niet willen, dan nodigen we eigenlijk niemand meer uit. En Jezus zegt van, hé, maar ik heb nog 100 mensen die op mijn feest passen. Ik wil deze zaal gevuld hebben, zegt hij. Want mijn huis moet vol zijn. Ga naar de wegen en de akkers buiten de stad. Nodig iedereen met klem uit. Want mijn huis moet vol zijn, zegt de Heer. Wat zou het tof zijn als aan het eind van 2020 dit huis vol is. Dat zeggen van, hé, die stoelen die er aan de zijkant staan, moeten erbij trekken. Want we hebben mensen uitgenodigd die misschien wel aan de zijkant van de maatschappij staan. En ik denk dat dit misschien wel een oproep is in deze tijd, in 2020. Stel dat Jezus hier aanwezig zou zijn vandaag en bij ons aan de maaltijd zou zijn. Wat zou hetgene zijn wat Jezus tegen ons zegt? Zoals hij tegen de fariseeën zei. Eén van, ik wil dat je goed doet. Dat je goed doet voor elkaar. Ook op de Sabbat, op elke dag, hè, zoals hij die waterzuchtige genas. Er is geen dag dat de Heer zegt dat wij moeten stoppen met goed doen. Elke dag wil de Heer dat wij verder gaan met goed doen. We mogen rustdagen hebben. God heeft de rustdag, de 7e dag, ingesteld, omdat hij wist dat wij het mensen anders niet vol zouden houden. Maar God heeft nooit gezegd dat we moeten stoppen met goed doen. Het eerste gedeelte van dit samen zijn. Jezus leert ons om goed te doen, elke dag van de week. Doe goed voor je medemens. Stel niet de vragen, ga niet oordelen, ga niet allerlei dingen in je hoofd halen wat ik denk dat die ander misschien wel verkeerd gedaan heeft. Wees gewoon liefdevol. Doe goed. Tweede, Jezus wil graag dat we als gemeenschap elkaar versterken. Dat wij de ander hoger achten dan mezelf. Dat we de mensen erbij trekken. Dat we van de mensen houden die in deze gemeente horen. Die hier in Venlo zijn, die Jezus Christus kennen, die bij de familie horen. Betrek ze erbij, ga naar ze toe als mensen niet meer zijn een tijdje, als mensen misschien een tijdje zijn geweest, maar ze zijn niet meer, ze komen niet meer. Ga eens naar ze toe, want het zijn kinderen van God. En vervolgens, de derde gedeelte van dit samen zijn, dat Jezus zegt van ga uit. Nodig mensen uit die nu nog niet bij jouw familie horen. Die nu als schapen zijn zonder herder. Die verloren gaan als wij ze niet uitnodigen. Ga naar ze toe. En ik denk dat dit een oproep voor 2020 is op deze eerste zondag van het jaar. Doe goed. Versterk elkaar. En nodig mensen uit. En als we dat doen, wie weet wat er gaat gebeuren. Als we dat doen, wie weet hoe Jezus in ons hart nog verder groeit en verder gaat. En dat we daarin steeds meer een licht van hem zullen zijn. En ik hoop en ik bid dat 2020 een jaar gaat zijn waarin we goed doen, waarin we samen één zijn en waarin we uitnodigend zijn voor de hele wereld om ons heen. Amen.